Welkom allemaal vanavond op deze Bijbelavond. Fijn dat we hier bij elkaar zijn om na te denken over God, huwelijk, gezin. Thema's, Bijbelse thema's die het waard zijn om te overdenken. Een bijzonder woord van welkom aan dominee Hak. En vroeger was het gewoon Krijn Hak hier. Krijn is hier opgegroeid en hij is de zoon van mevrouw Oudzoon. Vertelde me net dat hij op dit podium getrouwd is, in ieder geval de zegen, de huwelijkszegen heeft mogen ontvangen, opgegroeid ook hier in deze gemeente. Fijn dat je op deze wijze weer bij ons bent en we zien uit naar een mooie en een gezegende avond samen. Ik stel voor dat wij Psalm 25 zingen. Psalm 25, een psalm die doortrokken is van het belang van de godsvrezen, de verborgen omgang met de Here, maar ook de betekenis daarvan voor de opvoeding van de kinderen. Ik stel vers 6 voor. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Dat vers dat eindigt met de woorden: en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25 vers 6. Laten wij samen bidden. Heere trouwe, eeuwige, onveranderlijke God, u danken wij dat u ons het leven geeft en de gezondheid om hier bijeen te zijn. De vrijheid om samen te komen, het verlangen om ons te bezinnen op de plaats van uw woord in onze gezinnen. Heere, we belijden aan het begin van deze avond ook onze afhankelijkheid. Als wij ouders zijn, als wij getrouwd zijn, als we gaan trouwen, in het huwelijksleven en in het gezinsleven hebben wij uw genade en uw hulp zo nodig. En te meer als wij beseffen wat voor grote verborgenheid het is, waarom u vanaf het begin het huwelijk hebt ingesteld. Deze verborgenheid is groot, zegt Paulus, ziende op Christus en de gemeente. Heere, we bidden om uw geest en uw genade in onze leven, zodat in de gemeente de gezinnen, de huwelijken een afschaduwing mogen zijn en een bewijs, een blijk van de liefde die u heeft voor mensen en die ouders aan hun kinderen mogen doorgeven en die man en vrouw aan elkaar mogen geven. Heere, we bidden voor de inleider, voor dominee Hak, geef hem wat hij nodig heeft om ook op deze avond, op deze wijze uw woord te bedienen en aan ons voor te houden. Wees hem erbij, hij heeft het voorbereid, heeft het overdacht. Het is een thema dat hem na aan het hart ligt. En geef, Heere, dat hij dit woord bij ons kwijt mag en dat het zegen en vrucht zal dragen. We bidden voor de gehele gemeente, ook degene die er niet bij kunnen zijn. We bidden, Heren, dat ieder van ons uw genade ontvangt en dat u ons zegent. Ook als er soms zorgen zijn, als er verdriet is. Er is zoveel leed dat achter de voordeur blijft, dat anderen niet weten. Maar we danken u, Heren, dat we ook in die zin voor elkaar mogen bidden. En dan weten wij niet altijd precies, of soms zelfs in het geheel niet, wat anderen te dragen hebben. We bidden voor elkaar en u kent ons allemaal. En we bidden, Heren, dat u ons uw verborgen, maar toch zo krachtige ondersteuning geven wilt. Geef ons een goede gezegende avond. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij een gedeelte lezen uit Efeze 5. Efeze hoofdstuk 5. Vanaf vers 21. En dan lezen we het hoofdstuk uit. Ik lees vers 21 erbij, omdat Paulus met die woorden het voorgaande gedeelte afsluit. En dan valt hij dat als het ware samen, hij rondt dat af en hij zegt: elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat geldt dus voor alle mensen ten opzichte van elkaar. En dan komt hij in vers 22 tot een toespitsing naar het huwelijksleven. En dan begint hij bij de vrouwen. Gij vrouwen, zegt hij, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Here, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing voor dit moment. Ik geef zo meteen het woord aan dominee Hak, even een paar huishoudelijke mededelingen. Aan het einde van zijn lezing zal hij een psalm opgeven. Tijdens die psalm zal er een collecte worden gehouden. En daarna is er koffie drinken. Dat doen we in de consistorie. Daar staat de koffie klaar. Dus iedereen die koffie, thee of wat anders wil, graag hier naar binnen en daar weer uit. Hè? Dat is handig. Dus dan doen we dat op die manier. Dan doen we dat niet hier op het podium. Daar even pakken en dan komen die terug. En dan is er wel hier gelegenheid om even mensen te spreken enzovoort enzovoort. Dominee Hak, ik geef u graag het woord.
Geachte aanwezigen, gemeenteleden, oude bekenden, hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hier in uw midden te mogen spreken over inderdaad een aangelegen thema, het christelijke huwelijk. Ik heb me voorgenomen om vanavond praktisch onderwijs te geven over wat is nou een christelijk huwelijk. In de aankondiging had ik heel wat beloofd. Allerlei thema's. Huisgodsdienst, positie man en vrouw. Het voor elkaar zijn in het gezin, seksualiteit, gezinsvorming, omgang met ouders, schoonouders. Ik ben bang, gezien de lezing, dat ik niet in één keer aan alle thema's toekom. Maar als er nog dingen blijven liggen, ja, ik vind het heerlijk om erover te spreken. Dus stel dan gewoon een vraag straks en dan gaan we er alsnog op in. Het christelijk huwelijk. Wanneer ik er met enthousiasme over spreek, daar kan ik niks aan doen. Dan denk ik ook aan allen die lijden onder het huwelijk. Aan allen die met een gebroken huwelijk te maken hebben. Van zichzelf of in hun nabije of zeer nabije omgeving. Met hen leven we en lijden we mee. Het christelijke huwelijk. Allereerst, wat is dat eigenlijk? Een christelijk huwelijk. Tegenwoordig heet alles christelijk. We zetten er een C voor en dan hebben we opeens een christelijke partij. Maar is het daarmee ook christelijk? Allereerst het huwelijk. De apostel Paulus schrijft dat prachtig hier aan de gemeente van Efeze. Het is een verborgenheid. Het is een mysterie. Een gave van God. Op onvoorstelbare manier heeft de Heere dat uitgedacht en uitgevonden. Wat niemand van ons zou kunnen uitvinden. Twee totaal verschillende mensen. En ik denk dat we die verschillen nog een beetje bagatelliseren. Maar mannen en vrouwen verschillen zover het oost verwijderd is van het west. En omdat ik daar nogal soortement hardhandig achter ben gekomen. In mijn eigen huwelijk. Ik dacht dat ik zo'n beetje met een man getrouwd was. Maar dat bleek een vrouw te zijn. Ongelooflijke verschillen waarin God iets bedacht heeft om die samen te brengen wat helemaal niet vanzelf gaat. Ja, in de hormonentijd, maar als die voorbij is na 6 weken, dan komen de verschillen omhoog. En dan, hoe ga je met elkaar om? Hoe bouw je dan een band, een eenheid, zoals Christus en de gemeente? Hè? Dus aan de ene kant probeer ik vanavond niet te zwaar te maken, want soms moet je ook met humor soms dingen even voor het voetlicht halen, zodat we weten waar het echt over hebben. En aan de andere kant is het constant een beeld, het beeld van God vertegenwoordigen. Samen zijn die twee één, Christus de gemeente, een hoofd die zichzelf geeft om die ander te dienen. Geweldig mooi. Allereerst, wat versta ik dan onder een huwelijk? Er zijn heel veel verschillende definities. De definitie die ik zelf hanteer is: een huwelijk is een verbond van liefde en trouw tussen één man en één vrouw aangegaan voor het leven. Ja, zegt iemand, dat was een huwelijk, maar wat is daar nu christelijk aan? Dat is waar. Dus ik noem een christelijk huwelijk een huwelijk wat verbonden en doorweekt is met Christus zelf. Waar hij het absoluut voor het zeggen heeft. En dat is ook heel duidelijk in die brief van Paulus aan de Efeze. Wij zijn met een hele bijbelstudielijn die hele Efezebrief aan doorkruipen. En ik heb ontdekt dat die brief heel nauwkeurig opgebouwd is. Dat het allereerst van belang is, wie ben jij in Christus? Dat is het fundament. Vervolgens worden er allerlei thema's daar opgebouwd. En vervolgens in hoofdstuk 5 komen er allerlei praktische richtlijnen. Maar tot wie worden die eigenlijk gegeven? Tot wie worden die gericht? Dat zijn gelovigen. Die door middel van Christus met God verbonden zijn, verzoend zijn door het offer van het Lam van God. En zo hun huwelijk vormgeven. Dat is heel belangrijk. Anders krijgen we een soort reformatorisch huwelijk of zo. Of een huwelijk waarin allerlei elementen die genoemd worden van Christus losgekoppeld worden. En als pressiemiddel gebruikt worden. We kennen allemaal wel het thema van die zogezegde slaafjes, jij moet mij onderdanig zijn. Je moet luisteren naar mij, plat gezegd. Dat is dus losgekoppeld van Christus, van de verbondenheid met hem. En dat is funest. Om de dingen die ik vanavond heel praktisch ook ga aanreiken in praktijk te kunnen brengen, zult u vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Dat is nogal wat. Ja, dat zegt de apostel Paulus hier in Efeze 5 vers 18. Word niet dronken in wijn, waarin overdaad, maar word vervuld met de Geest, sprekende met elkaar, met lofzangen, psalmen, geestelijke liederen, dankende de Heere, te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er dan ook aan je? Dan word je elkaar onderdanig in de vreze God, dus gevuld met de Heilige Geest. En hoe ga je dan met elkaar om? Dan neem je een positie in. Hij begint dus met de vrouwen die een positie innemen. Ja, nu maakte ik de fout toen ik ging trouwen, door mijn vrouw op de allereerste plek te zetten. Ja, dat kan je gebeuren. Zij denkt, ik geef jou heel mijn hart. Maar die plek kwam haar niet toe. De Heere God moet de allereerste plek in ons leven hebben. En mijn vrouw heeft nu de allerbeste tweede plaats. En dat is veel beter. Hij overstijgt alles. En gelijk naar hem komt zij. Naar een betere plek kun je niet hebben. Maar wel God op de eerste plaats. Vervuld met de Heilige Geest. Nou, wat vraagt de Heere dan van ons? Nou, mannen in ons midden. De Heere vraagt u die zich toegewijd hebt aan een vrouw, uw leven gelegd hebt in haar handen ook, om u toe te wijden. Ja, nog een voorbeeldje uit mijn eigen leven. Ik ging trouwen en ik dacht, ik ben getrouwd en ik heb gewoon een vrouw erbij en ik ga mijn eigen koers. En ik heb ook een vrouw. Ja, dat ging een beetje mis. Dat werkt niet. De Heere wil dat we echt in die eenheid worden en niet met twee losse personen, niet met iemand die trouwt en iemand hangt er ook nog ergens bij en dat wordt dan een blok aan je been of zo. Nee, echt samen smelten tot een eenheid. En daar is heel wat voor nodig. Maar jezelf toewijden aan de ander, afleggen, dat druist wel in tegen alles wat we van nature voelen, denken en willen. Hoe bedoel ik dat? Nou, van nature staan we zelf in het middelpunt. Mijn gevoelens zijn belangrijk. En jongens, toen je verkering kreeg, de eerste keer dat je zei, ik hou van jou, wat bedoelde je toen echt? Meestal is dat, ik wil jou voor mijn bevrediging. Ik wil je kussen, toch? Ik wil jou, zodat jij mij gelukkig kan maken. Alles is gericht op ik. Alles moet in die kring daaromheen staan, zodat ik op de troon blijf. En die ander ook komt om mij op die troon te houden. Ja, en als je twee van die mensen hebt die samen op de troon willen zitten, nou, dat wordt helemaal niks. Dat wordt ook helemaal geen eenheid. Daarom moet die ik echt allereerst van die troon af. En niet je vrouw moet op die troon komen zitten, dat gebeurt ook nogal eens. Of je man, maar Christus. Hij is centraal. We hebben het in de preek wel eens over christocentrische prediking. Dat is heerlijk. Dat moet ook. Maar christelijke huwelijk moet ook christocentrisch zijn. Hij altijd in het middenpunt. De allereerste aandacht gaat uit naar hem. En daar wordt het niet minder van, niet saaier. Dan begint het pas te leven. Als hij echt de eerste plaats heeft, dan krijgt je man en je vrouw ook de goede plaats. God in het midden, in de vreze Gods, en dat is ook het geheim van een goed christelijk huwelijk. Maar ja, iemand zegt, ja maar dominee, ik was toch echt wel getrouwd om geluk te vinden. Je mag er wel naar geluk zoeken. He, alleen is ook maar zo alleen. Ja, maar de vraag is of dat jij naar geluk moet zoeken. De ellende is, als jij naar geluk gaat zoeken bij de ander, dat je altijd tekort komt. Dat bevredigt niet echt. Dat zie je ook nu in een wereld waarin bijna alles tot onze beschikking staat. Als wij proberen door te halen, door te nemen, ons geluk te vervullen, heb je altijd tekort. Je vindt juist niet het geluk door te nemen, door te pakken, maar door te geven. Nog een keer. Je vindt echt geluk niet door te nemen, ook niet in je huwelijk, maar door te geven. Ik ga dat straks nog heel praktisch uitwerken op allerlei gebied. Maar ja, je kan pas geven als je wel een andere bron hebt waar je echt ontvangt. En dat is echt een geheim wat ik ontdekt heb. Ook in mijn eigen huwelijk. Allereerst dat mijn vrouw veel te beperkt is. Ik heb een zeer begaafde vrouw, maar ze is veel te beperkt om mijn geluk, mijn verlangens echt te bevredigen. Ze is maar een vrouw. Ze is een mens. En dat gat in mijn leven kan alleen maar gevuld worden door hem die mij geschapen heeft, God zelf. En steeds als ik liefde aan mijn vrouw tekort kom, dan kan ik het in mijn eigen vakje gaan zoeken, maar er zit niks in, of weinig. En dan ga ik naar de Heer en zeg, alsjeblieft, geef me een beetje liefde voor mijn vrouw. Ja, dat gaat soms zo wel eens. Soms heb ik heel veel liefde nodig. En dan krijg ik het. Probeer dat maar eens. Probeer die andere bron in je huwelijk aan te boren, zodat je kan geven, die ander gebouwd en omhoog geduwd wordt en jezelf de gelukservaring hebt. Die volgorde. Bij de Heere ontvangen, het doorgeven aan de ander, die ander bouwen en als het ware omhoog duwen en zelf gelukkig worden. Dat is een geheim. Nou, we gaan over naar huisgodsdienst. Ik moet toch mijn thema's behandelen, want misschien zit er wel iemand af te vinken. Huisgodsdienst, een heel gewichtig onderwerp, toch? Het klinkt nogal heftig. Zwaar misschien wel. Ik ga allerlei praktische handreikingen geven. En de eerste is, doe er niet te gewichtig over. Het is heel gewichtig, het is onvoorstelbaar belangrijk wat er in uw huizen gebeurt. Maar hou het maar laag. Heel laag bij de grond. Heel eenvoudig. Kinderbijbeltaal. Kinderbijbelniveau. De Heere dienen in onze huis. Ik vind het zo mooi dat je bij die aartsvaders, bij Abraham en zo, ze hadden een tent, ze hadden werk en naast hun tent bouwden ze een altaar. Publiek. Als Abraham in Sichem aankomt, dan denkt hij niet, nou ja, hier staan al heel wat altaren, wat een heel afgodische offerplaats. Maar hij bouwt pontificaal daar zijn eigen altaar. Publiek dient hij de Heere met zijn gezin. Laten we alsjeblieft en niet voor schamen dat we God dienen. We zijn een beetje een naar binnen gekeerde kerk geworden. Een bange kerk. Wanneer ik in Handelingen lees dat als de geest in de radar komt, dan gaan die deuren naar buiten open, de schuifdeuren gaan open, de klapdeuren. En mensen gaan de grote werken van God vertellen. Probeer het nou gewoon eens. Om iets goeds van God te zeggen tegen de buurvrouw. Om te zeggen, het was weer geweldig in de kerk. Niet gelijk, jij moet ook komen op die cursus. Nee, laat eerst eens zien wat het bij jou doet. Getuigen is laten zien wat jij zelf aan God ervaren hebt. En daar kan niemand tegen vechten. Als je het over de leer gaat hebben, dan kunnen we elkaar doodschieten in de kerk over de leer. Maar als je getuigt wie Jezus voor je is, dan kun je er niet tegen vechten. Getuig maar. Laten we ons niet schamen voor onze God. En leer dat je kinderen ook. Als mijn kinderen thuis komen en ze hebben met een vriendje gespeeld of zo. En ze zeggen, hij is niet christelijk. Dan zeg ik, moet je nooit meer zeggen. Hij is nog niet christelijk. Laat hem maar komen. Vertel maar wie Jezus voor jou is. Geef het maar door. Zeg maar dat de zondagsschool is, dat de kerk is. Wees niet bang om Jan en alleman uit te nodigen aan uw tafels. Laat maar zien welke God je dient. Zet je deuren open en wees gewoon echt. Ga niet in een star harnas zitten, maar dien God vanuit je hart, ook als anderen aan tafel zitten. Niet van, we zullen het wel even kort houden, want we hebben vrienden aan tafel. Nee, waarom zou je dan niet de Heere dienen, publiek? Allereerst, huisgodsdienst begint met persoonlijke dienst aan God. Als die persoonlijke dienst er niet is, wordt die huisgodsdienst niks. Het begint gewoon een heerlijke persoonlijke omgang met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. En dat werkt door. Als je als vader of moeder 's morgens de Heer Jezus ontmoet hebt, dan zit je heel anders aan het ontbijt dan dat het allemaal even gauw moet. Daar begint het. Persoonlijk de Heere dienen. Vervolgens, zorg voor structuur. Een vaste structuur werkt en gelijk zeg ik al, leg die lat niet te hoog. Ga niet de ene dag heel veel doen, allerlei materiaal en dan denk je de volgende dag, dat is wel een beetje veel. Gewoon een bepaalde regelmaat, zoals die druppel die elke dag die steen uitholt. Dat is inscherp. Iedere dag alles moeten doorspekken die vrezen des Heren. Het vraagt toewijding. Als ik mijn vrouw zie en ze iedere keer weer met die psalmboekjes aankomt om die versies te leren van de zondagschool, van de school. Dan denk ik soms, meid, gelukkig hoef ik dat allemaal niet te doen. En heb ik een heel trouw iemand naast me die dat heel mooi doet. Ja, zie je ook wel een beetje de zwakte van ons man, hè? Dat we soms dingen heel goed op kunnen pakken en neer kunnen zetten. Maar die trouw, die lijn, die blijft elke dag weer. Heel belangrijk. Ontspanning heb ik hierop gezet. Houd de dienst aan de Heere heel ontspannen. Niet krampachtig van nu moeten we even. Nee, heel ons leven is aan de Heere gewijd. Dus als je gaat fietsen, dat deden wij in Rijssen nogal eens in de bos. En even snoepie en drinken mee. En dan zei ik, jongens, zullen we nou de Heere eens danken voor het geweldig mooie bos. En die kindertjes deden dat zo. Gewoon heel ontspannen de Heere betrekken bij een fietstocht. Overal het doorheen laten stromen. En vooral een zaak van het hart laten zijn. Kinderen knappen af op opgelegde godsdienst die niet uit het hart komt. Laat zien wie de Heere voor jezelf is. Nog een heel belangrijk aspect van huisgodsdienst is de verbondenheid met de gemeente. Ongelooflijk belangrijk. Hoe wordt er thuis gepraat over de kerk? En ik weet dat er op zondagmorgen nog heel wat conflictjes zijn voordat we uiteindelijk dan hier in zo'n kerk komen. Er gebeurt nogal wat. Die duivel die gaat rond als een briesende leeuw om juist die verbindingslijn met de gemeente te breken. Wees alsjeblieft zelf als ouders trouw en ga je kinderen daarin voor in vreugde opgaan naar het huis des Heer. En daarna komen we thuis en dan spreken we erover door. En natuurlijk kan daar een stoeipartijtje bij en die ontspanning erbij. Gewoon echt vader en moeder zijn. Maar weet je, hier wordt God verdiend. Ik wil ook nog even wijzen op de rol van muziek. Welke muziek hebt u op in uw auto waar uw kinderen bij zitten? Of is altijd de radio aan? Is altijd nieuws of... Of zet je een mooie muziek op waar die kinderen, als ze het maar vaak genoeg horen, dan hoor je ze het ook meeneuren ja, als ze blokken zitten te bouwen. In huis ook muziek, als je zelf muziek kan maken, kan zingen. Je hebt prachtige mooie bewerkingen op YouTube. Tegenwoordig hebben we allemaal van die digitale dat spul. Gebruik dat ten goede, wijd dat toe aan God. En als je zelf die goed kan zingen... Zet dan op YouTube of zo lichtstad met uw palenpoort en zing heerlijk mee. Dat is heerlijk. Wij doen dat ook wel eens. Dan gaan we gewoon zitten. Dan heb je altijd niet zo'n zin om de hele zantenkraam op te zetten. En zeggen, jongens, we gaan meezingen. En dan word je zo doorgebouwd. Dan kom je samen in de sfeer van God. De sfeer waar God gediend wordt. En het gaat heel ontspannen. Met een bak chips op schoot. Maar het is toch... Steeds weer die druppel die alles doorspekt. Maar ja, er moet wel aan één grote voorwaarde voldaan worden, willen we God kunnen dienen in onze huizen. En dat is rust. R-U-S-T. Ja, ik spel het even, want dat woord zijn we haast vergeten. 2015. We zijn druk, zeg. Als je iemand spreekt en je vraagt hoe gaat, ja, druk. Dat is onze identiteit. U bent druk, zeker dominee. Alsof dat dan goed is. Kunnen we ons beter voor schamen. Rust. Vecht voor rust. Mobiels uit. iPad weg. Niet dat mailtje waar je hoort pling. Weer aandacht weg. Gewoon rust inbouwen. Zorgen dat niemand je kan storen. Trek de snootse stekker van de telefoon eruit. Rust. Heerlijk lijkt me dat. Als je nergens meer door gestoord kan worden. Ja, dan woon je in een pastorie. Dat is ook wat. Meestal is die rust rondom de maaltijd. Gebruik dat. Dan zitten ze er toch. Gebruik die maaltijden. En dan niet eventjes de dienst aan God is dan een eindstukje. Van als iedereen een beetje met een rood hoofd. Ik zie dat er helemaal voor me net een dikke stamppot op en een rookworst. Helemaal moe uitgezakt aan tafel zit. En dan is het die. Oh ja, dan gaan we God nog dienen. Bijbel lezen. Oh. En dat is niks. Dat zijn hele waardeloze momenten eigenlijk. Waarom zouden we niet voor het eten God dienen? Waarom zouden we juist het meest beroerde moment, dat je moe bent, slaperig, de kinderen willen weer naar buiten, dat moment, het hoofdmoment van de dienst aan God. Misschien moeten we daar eens over nadenken. En vooral, als Christus in uw huizen woont, dat is de merk aan tafel. Tenminste, dat hoop ik. We denken altijd, hoe zou het hier aan tafel eraan toe gaan als Jezus genodigd was? En Martha zei gewoon tegen Jezus, kom maar binnen hoor, met 13 man logeren. Heerlijke gastvrije vrouw. Maar hij zat daar wel. En dat bepaalde alles en er ging ook wel eens wat mis tussen Martha en Maria. En dan corrigeert Jezus het. Dus die dienst aan God, die bepaalt onze hele tafelgesprek. Dat we dus niet meedoen aan roddelen. Dat we onze kinderen positief corrigeren. Zo zou Jezus het niet willen. Nou, ik ga het nu hebben over communicatie. Ik ben al in mijn eerste valkuil gestapt. Mijn vrouw had me al gewaarschuwd. Communicatie. Ja, want wanneer een meisje en jongen en meisje gaan trouwen, dan ben je natuurlijk een eenheid, hè? En dat is heerlijk. Vooral die eerste, ze noemen dat wel de hormonentijd. Dan gaat alles vanzelf. Alles wordt gestempeld door hormonen en witte broodzweken. Maar ja, daarna komen hele lastige verschillen naar boven. Je had niet in de gaten uit welke verschillende gezinnen je kwam. Totaal verschillende gezinssystemen vaak. Hoe het eraan toe ging thuis, hoe er gepraat werd, wat de respectlijnen, wat de gezagslijnen waren. Je komt uit twee totaal verschillende werelden en die moeten dan één wereld worden. Een nieuw gezin, een nieuwe familie. Nou, dat gaat met horten en stoot. Wat moet je dan doen? Praat. Ja, zegt iemand, dat wil mijn vrouw altijd. Praat. En weet u hoe lang dat duurt? Praat. Ja, ik weet het. Maar praat. En we zijn een beetje de fout ingegaan anno 2015. Door dat binnen te doen. Probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Ik doe pastoraat als het even kan buiten. Praten in de natuur gaat veel makkelijker dan samen in een wat bekrompen ruimte. Je kan, als het heel spannend wordt buiten in de natuur, als die dingen moeilijk, kan je wegkijken. Dat helpt gewoon. Ga samen wandelen. Echt dat ouderwetse, gewoon dat kost helemaal niks, je hoeft niet uit eten. Zeg gewoon, schat, ga je mee wandelen. Dat is zo'n investering, dat betekent, ik zet tijd voor jou vrij om er helemaal voor jou te zijn. En praat alsjeblieft. Vertel me wat er in jouw hart zit. Vertel me wat jou echt bezighoudt. Tijd. Druk. Oh ja, dat druk kom ik nog even op terug. Want dat betekent niet anders dan de duivel regeert uw keuze. Het is een afkorting, hè? Dat wist u misschien niet. De duivel regeert uw keuze. Je kiest ervoor om druk te zijn. En het kost je inderdaad radicale keuze om niet druk te zijn. Maar het levert zoveel op. Maar zegt iemand, ja maar dominee, u weet toch ook wel dat we ambtsdragers hier hebben? En die naast hun gewone baan ook nog in de kerk werken. En ik zie hier wat ambtsdragers zit. Het is een zegen om de Heere te dienen. Het is heerlijk. Maar niet uw eerste roeping. Uw eerste roeping is thuis. Dat is uw eerste gemeente die u moet dienen. Daar bent u priester van. En daar moet u verantwoording van afleggen. Hoe heb ik die gemeente gediend? Ik ga u een volgorde aanleren die heel belangrijk is. Van iemand die 40 jaar pastoraal werk deed, Aad van der Zanden, een hele bekende. Van hem heb ik geleerd, God, gezin, werk, kerk. Die volgorde. God als allereerste prioriteit, vervolgens gezin, werk en van wat er over is, dienen we ook de Heere in de kerk. Vraag het maar eens aan domineeskinderen, wat er gebeurt als je het omdraait. Wat voor schade er ook aangericht wordt door vaders die niet thuis zijn. Vaders, wees alsjeblieft zoveel het kan thuis. Ja, zegt iemand, maar ik ben wel veel thuis. Ja, die vaders ken ik ook. Dan kennen uw kinderen alleen uw rug. Of dit kale plekje, zo. Dan ben je er fysiek wel. Je bent er gewoon met je lichaam, maar je bent er niet. Ze zien niet je ogen, ze weten niet je hart. En dat is tegenwoordig mijn moeders ook. Dan ligt dat ding op tafel en je hebt allemaal soorten apps tegenwoordig. Vroeger had je soorten appels, nu heb je soorten apps. En iedere keer gaat dat ding aan. Als ik op pastoraat kom, soms zou ik wel eens een hamer mee willen nemen en er een knal op geven. Iedere keer, dan zit je met iemand te praten, gaat het soms over echt hele diepe dingen. En dan kijken ze weer naar dat rotding. Laat zo'n ding alsjeblieft jouw leven niet bepalen. Het is een ding, daar krijg je spijt van. Ja, en u lacht, dus u weet dat ik gelijk heb. In de wereld zeggen ze, red je relatie, gooi je tv de deur uit. Dat is een hele algemene. Nu zeg ik niks, niet dat je niks mag kijken, wat verantwoord is. Maar geef het een plaats aan de ladder, op de laddersport die je toekomt. En laat niet die schermpjes ons leven bepalen. Daar krijgen we echt spijt van. Vrouwen, die heb ik al gehad, over ook echt thuis zijn. Communiceren. Nou ja, ik had het over praat. En als je op je werk dat zegt, nou dan krijg je een half uur een pauze vol, waarin ze allemaal beginnen over een vrouw die allemaal wil praten. Maar communiceren is veel meer dan praten. Moet je kijken wat het verschil het maakt als ik naar een spannende lezing moet, zoals dit. En mijn vrouw de hand om mijn schouder legt en zegt, kom wel goed hoor. Die hand. We hadden een reis, een vrouwtje, een schatje van een mens. En die kwam je dan tegen en die keek je zo intens aan. En die pakte je arm beet, of je wilde of niet. En die wreef er even over. En dat was zo intens. Gewoon, zij communiceerde iets teders, iets moois. Een moedertje in Israël. Het maakt nogal een verschil of je je kinderen zo de deur uit laat stormen naar school. Of toch even die omhelzing en een zoen op de wang. Dat doet veel meer. Daar moeten we gebruik van maken. 70%, zo zegt iemand, een communicatiewetenschapper, van onze communicatie doen we zonder woorden. 70%. Door niet te praten. Dat scheelt al heel wat, mannen. Door een liefdevolle blik. Door te laten zien, ik vind je mooi. Daar zit ze op te wachten. Dat onthoudt. Ja, zeggen mannen, maar ze zegt altijd, val al mee. Maar ze onthoudt het wel. Onthoud dat maar van mij. Ze geniet ervan. Wat ze van je hoort. Die oortjes, mannen van je vrouw, is de ingangspoort om echt bij haar te komen. Ze onthoudt alles wat jij zegt. Jij onthoudt alles wat je ziet en zij onthoudt alles wat je zegt. Wees dus zuinig op kritische woorden en ruim van hart in goede, zegenrijke complimenten en goede woorden. Het werkt, probeer het maar uit. Communicatie. Zo, mijn tijd gaat hard. Dat moet ik toch even doen. Want als we communiceren en we denken we gaan praten, dan denken we dat we gepraat hebben als we feiten gewisseld hebben. Hoe was je dag? Ja, druk. Veel te doen. Die ellendige collega die altijd weer, je moet even je hart spuien. En zij heeft het ook druk gehad. En dan denk je, we hebben gepraat. Ja, dat is de eerste laag. Ik heb hier een stapeltje boeken meegenomen. Laat ik die maar eens gebruiken. Dat is die eerste laag. Dat is feit. Maar dat doe je met iedereen. Dat doe je ook op je werk. Dat is niks bijzonders. Ik heb het nu over de relatie. Vervolgens krijgen we meningen en ideeën. Dat is alweer het is een soort piramide. Dat doe je al met minder. Je zegt niet tegen iedereen wat je ervan vindt. Wat jouw idee daarover is. Maar dan krijg je nog een hele andere lijn. Hier maar eens zo. En dan emoties. Emoties delen. Dat vinden wij mannen natuurlijk helemaal verschrikkelijk eng. Om te zeggen ik ben bang. Dan denk je dat ze gaan lachen. Maar daar wacht ze op. Dat ze je kan steunen. Toen ik op de basisschool zat, dacht ik dat ik de meisjes kon scoren door stoer te doen. En ik zie mijn zoontje precies hetzelfde doen. Dan maakt hij zich groot en dan is hij de beer van een kerel als er een vriendinnetje mee komt eten. En dan zeg ik, Len, zo moet je dat niet aanpakken, jongen. Want daar ketsen ze op af. Juist jouw zachtheid zorgt dat ze naar je kijkt. Juist door te laten zien dat jij kwetsbaar bent en haar niet afstoot door jouw kracht, maar die gebruikt om haar te beschermen. Dat maakt een hart op. Kwetsbaar zijn. Emoties delen. Ik ga iets zeggen. De mate waarin jullie onderling, in jullie huwelijk, je emoties delen, is de graadmeter van je huwelijk. Deel je geen emoties, heb je een oppervlakkig huwelijk. Dus. Nou. Die piramidelaag hebben we gehad. En dan komen we hieruit bij de intimiteit. Dus al die bouwstenen, feiten, gebeurtenissen, meningen, ideeën, emoties delen, die zijn nodig om uiteindelijk tot het toppunt van de communicatie te komen. En dat is intimiteit. Daar vindt de seksualiteit plaats. Dus al die lagen zijn nodig om bovenaan te komen. Om tot die echte intieme eenheid te komen. Seksualiteit, gemeente, heeft alles met communicatie te maken. De meeste seksuele problemen worden veroorzaakt door niet praten. Echt waar. Heel veel mensen die bij een seksuoloog komen om hulp, die worden uiteindelijk door middel van praten en leren praten geholpen om intiem te worden. Er is nogal wat voor nodig soms. Maar ja, praten is al lastig. Echt praten is al lastig. Echt communiceren is al lastig. Maar over seksualiteit praten. Ja, natuurlijk op de bouw. Bijna iedere mop gaat over seks. Of over God. Anders is die niet leuk. Dat is de enige humor die we tegenwoordig nog hebben. Maar echt praten over, wat beleef jij er nou aan? Wat vind je lastig? Wat zou je graag anders willen? Of misschien wel, ik vind er geen bevrediging in. Of ik kom tekort. Dat is kwetsbaar. En ben je bang dat die ander misschien je wel afwijst. Daar misbruik van maakt. De grapjes over gaan maken. Daarom moet er veiligheid en vertrouwen zijn. Het helpt enorm om samen, als je getrouwd bent, zo af en toe eens naar zo'n christelijke boekhandel te gaan. En er staat tegenwoordig een hele serie boeken over het huwelijk. Ik sta te popelen als waar om er eentje bij te schrijven, maar er zijn al zulke goede geschreven, die kan ik nooit verbeteren. Om zo'n boek te lezen, samen of onafhankelijk, en naar aanleiding van zo'n boek te zeggen, hé, zullen we er eens over hebben? Je moet een soort opstapje hebben. Je gaat niet zomaar zitten met een dikke gevulde koek, zo, nu gaan we het eens even over onze seks hebben. Dat doe je niet. En dat moet je ook niet doen op het moment dat je samen in bed ligt klaar om geslachtsgemeenschap te hebben. Dan moet je geen discussies of hele lastige onderwerpen gaan bespreken. Dan moet je een ander moment doen. En er zijn echt verschrikkelijk goede boeken. Vooral op dit gebied. Ik heb er hier al zo een paar bij me. En er zijn er nog veel meer die je echt helpen. Dat als je problemen op dit gebied hebt, ga alsjeblieft een paar boeken halen. En mannen, ik weet dat u die als een trein uitleest. Ik ben ook een man. Dat hoort erbij. Dat triggert. Die seksualiteit in ons leven is ongelooflijk belangrijk. Gemeente, ik sta hier niet voor u dat ik... Ja, ik weet er wel wat een en ander vanaf, maar ik heb heel veel fouten gemaakt. Echt waar. En daarom ben ik me erin gaan verdiepen. Ik dacht, help, dit hou ik nooit vol zo. Ik moet meer weten om dat mensje waar ik mee getrouwd ben te begrijpen wat er in haar omgaat, hoe dat nou allemaal werkt. Want mannen, u bent met een vrouw getrouwd. Ja, zegt hij, daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Dat is ook wel logisch. Ja, wacht even. Dat betekent dus dat geen man is. Ja. Dat is ook nog wel logisch. Maar probeer haar dan ook geen man te maken. Ze is vrouw. Vrouwelijk door God geschapen om een tegenover te zijn. En het mooie van een tegenover is, als mijn vrouw hier tegenover me staat, dan kan zij alleen achter mij kijken. Ik niet. Ik kom niet zo heel ver. En ik kan achter haar kijken. Dus zij ziet veel meer van wat mij bedreigen kan, mijn valkuilen, en die zal ze me ook voorzichtig vertellen. En dat moet ze dan ook doen. Dus er is nogal eens wrijving dat die man zegt, die vrouw van mij die zegt dingen, ja, die ziet namelijk meer. Die ziet dingen die jij niet ziet, en jij ziet ze bij haar. Vrouwen, u bent met een man getrouwd. En die verschilt in alles van u. In de manier waarop die denkt, de manier waarop die praat, de manier waarop die dingen aanpakt. Laat hem maar eens koken en ga je maar eens met koken bemoeien. Conflict, gelijk. Ik spreek uit ervaring. En als zij aan het koken is en je zegt, zal ik even helpen, gaat feilloos. Dat is dus een heel ander persoon. Maar wat die man doet is altijd verbonden met zijn eergevoel. Met presteren, met competitie. Wat zie je als jongens op de basisschool? Die gaan altijd kracht meten. Die moeten die boom in, want eentje moet aan de top staan en dan is de machtslijn weer helder. En de meisjes gaan zitten kwebbelen. Over die en over die en die. Die doen dat dus heel anders. Ik heb nooit begrepen waarom dat ik op een basisschool zat met een juffrouw voor de klas. En die juffrouw begreep mij niet. Ze probeerde mij een meisje te maken. Je moet netjes stilzitten. Niks mag ruw gebeuren. Vooral lief lachen. Beentjes tegen elkaar. Armpjes over elkaar. En zo gaan we leren. Ik vond het verschrikkelijk. En als ik dan een keer in alle onstuimigheid het plein aan mocht vegen, dan was ik waar ik moest zijn. En als ik op mijn werk kwam, dacht ik, ja, hier kan ik wat presteren. Ik denk dat het onderwijs ook nog wel wat kan leren. Door de man- en vrouwverschillen serieus te gaan nemen. Door jongens als jongens te gaan leren en op te voeden. En meisjes als meisjes. Ik ga één voorbeeldje noemen. Als het gaat over communicatie tussen man en vrouw. het verschil. Mannen, je komt thuis en je vrouw zit op de bank en ze zegt, ik heb hoofdpijn. Wat zeg je dan? Ja, moet een paracetamolletje nemen. Toch? En wat zegt ze dan? Je begrijpt me niet. Jij zegt, ik heb hoofdpijn. Wat moet je doen als je hoofdpijn hebt? Paracetamolletje nemen. Als je paracetamolletje neemt, is de beste oplossing voor jouw probleem. Afgelopen en hij gaat gewoon weer zijn eigen ding doen. Zij blijft gefrustreerd achter op de bank en zegt, ik ben met een man getrouwd. Mannen! En dan belt ze naar de zus en zegt, heb jij dat nou? Nou, zo gaat dat ongeveer. Wat wil zij nou? Als zij zegt, ik heb hoofdpijn. Dan wil zij helemaal geen paracetamolletje. Ja, ik snap er niks van, maar toen ik hierachter kwam, denk ik, ik moet weten hoe dat mens in elkaar zit waar ik mee getrouwd ben. Want dit gaat hopeloos mis. Dus ik ben gaan lezen en toen kwam ik erachter dat ze dingen zei om iets anders te bereiken. Ja, daar wen je nooit aan. Dat moet je gewoon weten. Wat wil zij? Ze wil dat je op de bank naast haar komt zitten. Even wat drinken inschenkt. Arm omdraait en zegt, wat is er nou met je? Toch vrouw? Dat wil je. Daar verlang je naar. Hetzelfde als dat je zegt, wij gaan nooit op vakantie. En wat zegt een man dan? Vorig jaar zijn we nog op vakantie geweest. Dat jaar daarvoor. Nee, ze wil graag samen met je weg. Dat bedoelt ze. En dat is, als je dat weet, dus niet primair gaat reageren van de oplossingsgerichtheid, maar naar haar hart zoekt. Haar ingang is altijd haar hart. Die arm om erheen, ernaast gaan zitten en inderdaad praten. En als je dat gedaan hebt, dan zegt ze, en hoe is het met jou? Dan staat ze open voor jou, dan is er ruimte. Moet je gewoon weten. Daarom alsjeblieft, koop een paar van die goede boeken en ga lezen. Dat is een goede investering in je huwelijk. Terug naar mijn onderwerp. Seksualiteit. Een gave van God ontvangen om van harte te genieten. Ik heb wat met dat boek Spreuk. Ik weet dat uw predikant wat met dat boek Prediker heeft. Maar dat boek Spreuken is zo mooi, hè? Maar het is heel radicaal. In het begin wordt die zoon bij zijn vader gewaarschuwd. Denk erom dat je niet in de buurt van die slechte vrouw komt. Ze vergallen heel je leven. Je gaat volledig naar de knoppen als je maar in haar straat komt. Want als je in de buurt komt, ga je voor gaas. Er wordt met klem gewaarschuwd voor de vreemde vrouw. Maar wat doet diezelfde spreukenschrijver? Die moedigt die jongen van harte aan, verlustig je in je vrouw. Laat haar borsten u ten alle tijden dronken maken van liefde. Vind ik een prachtig zinnig. Dat betekent, alles wat jij nodig hebt op dat gebied, zoek het bij haar. Ja, en vrouwen, misschien kun je dan denken, komt die alweer? Gisteren ook al, en vorige week, ja. Hij heeft dat nodig. De seksualiteit staat bij de mannen in de top 3 en bij de vrouwen in de top 10. Dat is het verschil. Maar wat ga je nu doen? Denk je, hier heb ik hem. Gebeurt, hè? Hier heb ik hem en hier ga ik hem mee. Dit is mijn machtslijn. Hier ga ik hem mee klein houden. Ik bepaal wanneer het gebeurt. Ik bepaal wat jij ontvangt en wat niet. Was dat nou volgens Christus? Of gebruiken we juist die gaven die God ons gegeven om elkaar te dienen door de liefde? We zijn toch allemaal kwetsbaar? We zijn toch allemaal beperkt? We moeten toch allemaal van genade leven? En wat is het mooier om datgene wat jij ontvangen hebt, om dat als geschenk te geven, om die ander te dienen naar Christus, naar het evenbeeld van Christus. In de vrezen van God. Alsjeblieft gemeente, ik hoop niet dat u het samen redt in bed. Dat je het los van God allemaal prima voor elkaar hebt. Echt niet. Want er staat iemand klaar om je te helpen. Wat is het heerlijk om voordat je samenkomt de Heere daarbij te betrekken. En zeggen, we willen van elkaar gaan genieten, maar we zijn kwetsbare mensen. Wilt u er alsjeblieft bij komen? U hebt dit bedacht. Wij zijn kwetsbaar en we maken fouten. Maar wilt u helpen? Dat het alles doordrenkt is van genade. Genade ontvangen, genade schenken. En als je samen mocht genieten om die dank terug te brengen. Heere God, dank u wel voor uw geweldige gaaf. Hem helemaal in de slaapkamer mee te laten gaan. En het hoeft heus niet allemaal met het licht uit onder de dekens. Dan mag je van harte van elkaar genieten. Je moet het laatste hoofdstuk van Hooglied maar lezen. Hoe dat het gaat met die bruid en die bruidegom in die slaapkamer. Ze leren te communiceren over elkaars lichaam. Ze gaan erover praten. Het is een prachtig spel. En daarom, mannen en vrouwen, maak alsjeblieft hier werk van. Zorg dat je niet druk bent, maar ook hier tijd voor neemt. Het mag tijd kosten, investeer hierin. Als hier problemen zijn, kwetst dat vaak zo diep. De Bijbel ziet het als een emotioneel bindmiddel. En Tim Keller die noemt dat in zijn boek, het is echt een superboek. Het huwelijk, Gods wijsheid over gevende liefde. Dat moet je gewoon gelezen. Maar die zegt, de seksualiteit is de olie in de motor. Dan ben je wel een beetje technisch. Mijn broer die kan daar veel meer van vertellen. Maar ik weet wel dat die motor compleet moet zijn. Dat al die raden, dat er geen tandwielen uit moeten zijn. En dat de katerdop daar onderop dicht moet zitten. Anders kun je er liters olie in laten lopen. Maar loopt het zo weg. Richt dat alleen maar schade aan. Dus al die elementen moeten aanwezig zijn. Het er voor elkaar zijn, aandacht hebben, elkaar dienen, niet kwetsen, niet hangen aan moeders of schoonmoeders, maar helemaal een eenheid vormen, zodat die seksualiteit een soort olie, een smeermiddel is, waardoor alles veel soepeler loopt. Ja, je kan leven zonder seksualiteit, maar wat loopt het stroef? Wordt allemaal veel ingewikkelder, er komt allemaal vuilsel van af. Daarom investeer hierin. En als het misgaat, als er moeite is, ligt het vaak niet op het probleem, het technische van de seksualiteit, bijna altijd in de communicatie. De communicatie wordt niet voor niks genoemd nummer 1 oorzaak van echtscheiding. En seksualiteit komt veel later. Praat dus. Deel je hart met elkaar. Ik ga nog één belangrijk ding noemen. Mannen en vrouwen, wees alsjeblieft niet gericht op je eigen bevrediging in bed. Dat is echt ook weer zo'n valkuil. Als ik maar geniet, dan geniet je dus niet. Denk eens terug aan de laatste keer dat je gemeenschap had waarvan je echt genoten hebt. Waarvan je denkt, nou dit was geweldig. Wat was dat nou dat zo geweldig was? Was dat juist niet dat je zag dat die ander zo genoot? Dus je gaf, je beheerste je. Je stelde je eigen bevrediging uit om die ander volledige bevrediging in te geven. En omdat die ander bevredigd werd, genoot je mee en kwam jij ook wel. Dat is geheim. Het is weer hetzelfde als waar we mee begonnen. Liefde ontvang je, geluk ontvang je niet door te nemen, maar door te geven. Ja, en dan zijn er weer enorme verschillen, zover het oost verwijderd is van het west. Die man, zoals iemand schreef, is net een soldeerbout. Die steekt zijn stekker in stopcontact en hij staat binnen een paar seconden in licht te laaien. Ze hoeft de kleren maar uit te doen en hij is er helemaal klaar voor. En zij is een oven. Die moet je eerst aanzetten. Dan begint hij te zoomen en dat duurt een hele tijd. Maar als die eenmaal warm is, dan valt die soldeerbout volledig bij het niet. En dat is een geheim, dat moet je weten. Dus jouw vrouw, uw vrouw heeft tijd nodig om tot warmte te komen. Dat kost dus weer tijd. Plat gezegd, een vluggetje kan wel een keer, net zoals dat je wel een keer bij de Mac kan gaan eten. Maar je moet niet heel de week bij de Mac eten, dan word je ziek. Dus als je er geen echte tijd en aandacht in investeert, dan gaat het zo naar beneden. Maar juist omdat je eraan geeft, tijd in investeert, je laat zien, ik ben er helemaal voor jou. Ze kunnen allemaal met mij een paar de lucht in vliegen, maar ik ben er voor jou. Heel belangrijk. Ik ga afronden, want mijn tijd is alweer bijna voorbij. Ik ga weer terug naar mijn begin. De Heer Jezus Christus, die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Hij was bereid zichzelf te vernietigen. Om een verloren wereld te redden. Om verloren mensen in het huisgezin van God te plaatsen. En als je hem leert kennen, dan breekt dat je ik. Je wordt omgebogen naar de C van Christ. Hij centraal. En dat doorspekt alles. Dan ben je inderdaad als vrouw van harte bereid om vrijwillig, net zoals dat Christus dat deed, de tweede plek in te nemen. Om zo het beste te kunnen dienen en God te eren. Dan leg je als man je machtsmiddelen af aan de voeten van het kruis. En dan zeg je, vrouw, hoe kan ik je het beste dienen? Wat kan ik nou doen om jou het meest omhoog te duwen? Om je te eren namens Christus. Zoals Christus zijn gemeente, zijn bruid reinigt en omhoog duwt, ja, meetrekt naar de troon. Onbevlekt, zonder rimpel, prachtig mooi. Mannen, doe alles om je vrouw mooi te laten zijn. Door je woorden, door wat je haar zegt, door je daden, door je aanwezigheid. En zo mag je midden in een gebroken wereld, met al ons falen, waar we mee naar Christus moeten vluchten. Samen dat beeld van God vertegenwoordigen. Hoe? Door genade. Door genade te schenken, steeds weer opnieuw. En door ook van elkaar uit genade te leven. We gaan samen zingen van Psalm 133, vers 1 en 3. Ik zie hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En dan vooral ook het derde vers, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf. En die prachtige belofte, daar wordt zijn heil verkreeg en het leven tot in eeuwigheid. 133 vers 1 en 3.
Heel hartelijk bedankt voor wat u ons meegegeven heeft. Er liggen hier boeken voor wie even wil kijken naar de titels. Het is nu pauze, laten we even genieten van de koffie. Er is gelegenheid om vragen te stellen, maak er zeker gebruik van. Kan schriftelijk en anders straks mondeling. Het is 7 over, daar 10 over. Laten we een kwartiertje pauze, dan hebben we de ruimte voor vragen stellen. Dus ongeveer 5:30 als we dan weer hier de draad oppakken.
Beste mensen, we gaan weer over huwelijk hebben en wat daarbij komt kijken. Ik heb 2 schriftelijke vragen gekregen. Ik zal proberen daar iets over te zeggen en dan geef ik zo dadelijk even gelegenheid voor de vragen ook die uit de groep komen. Is dat een goede volgorde? Ja. Wat had u willen zeggen over de omgang met schoonouders? Wil je dat echt weten? de grapjes over schoonmoeders, die komen niet uit de lucht vallen natuurlijk. En de liedjes over de schoonmoeder, die zijn over het algemeen niet... hoe zeg je dat netjes? Hoe komt dat? Omdat het grote probleem is dat mensen van wie kinderen het huis uitgaan, niet los kunnen laten. Kijk, ik zeg wel eens tegen die stelletjes die ik huwelijkstoerusting geef, ze is je moeder niet. En dan kijk ik ernaar, nee, natuurlijk niet, dat wist ik ook wel. Ik zeg, je komt er nog wel op terug. Je gaat nog wel aan me denken als je je sokken laat slingeren. Dat mocht bij je moeder. Die vergaf je altijd. Die had je al zoveel vergeven, daar kon er ook nog wat bij. Maar zij is jouw moeder niet. Zij heeft een hele andere band met jou als man, als jochie. Dat is ongelooflijk sterk. Moeder en zo. En je kan heel veel maken bij je moeder. Want die moederband die gaat ongelooflijk ver. En dan trouwen mannen en dan denken ze dat die vrouw ongeveer lijkt op hun moeder. En alles pikt. En dat valt dan tegen. Want die pikt niet alles. Dat is een tegenover. Die ga jou niet in de watten leggen, maar die staat tegenover je. En die confronteert jou ook. En wat doen heel veel mannen dan? Die gaan terug naar mama. Bellen. Iedere keer even aan. En blijven zo hangen aan de schoonmoeder. En dat wordt een concurrentie van hun eigen vrouw. Vrouwen, die concurrentie ga jij nooit winnen. Die band is te sterk. Wat doen wijze moeders dus? Die nemen afstand. Je moet onthechten, wil je kunnen kleven. Als je niet goed onthecht, kleef je niet ook. En dat is een verschrikkelijke ervaring als je merkt dat schoonmoeder of schoonvader in jouw huwelijk zit te roeren. Voor die andere kant. Voor jou als man tussen je moeder is vrij natuurlijk, hè? Dat ben je altijd gewend. Maar voor die ander is het gewoon inbreuk in de eerste positie. Een bevechting van positie. En hier komen heel veel conflicten voort. Want dan gaat dat zo, die jongen die heeft die band met zijn moeder, die bespreekt dingen met zijn moeder die hij niet meer met zijn moeder moet bespreken, maar met zijn vrouw. Dat is veel enger. Maar goed, mama is veel makkelijker. En dan komt er een strijd. Er komt dan een soort openbaar en dan krijg je ruzie en conflict. En wat doen ze dan? Dan gaat ondergronds. Ondergrondse loyaliteit noemen we dat. Dan is het niet meer open. Maar dan is het meisje bijvoorbeeld wat heel vaak haar moeder belt. En de mening van moeders brengt zij in het huwelijk. En de mening van haar man moet daar maar bij aansluiten. Weer conflict. Want het is dus van groot belang om die lijnen te onderkennen. Dat jij van nature een ongelooflijk hechte band hebt in het gezin waar je uitkomt. Loyaliteit noemen we dat. En de contextuele therapie van Nagy heeft dit helemaal uitgewerkt. Hans Groeneboer is een therapeut op dit gebied. Heeft een hele goede boek hierover geschreven. Je moet gewoon erkennen, de band met mijn moeder is heel sterk. En dan moet je een keuze maken. Je bent niet meer het zoontje van je moeder. Je bent niet meer de dochter van je moeder. Maar je bent een eenheid geworden die als eenheid opereert. Als je iets te vragen hebt, vraag je het aan elkaar. En als je er samen niet uitkomt of samen besluit naar buiten te treden, doe je dat als eenheid. Dat is gewoon wennen. Dat is een heel nieuw systeem wat je moet aanleren om die eenheid goed te houden. Hoe ga je dus om met schoonouders? Je bent dus niet meer Jantje, Pietje en Klaasje. Je bent een nieuw gezin ten opzichte van een oud gezin wat er al was. Je komt niet meer als zoon thuis, maar als gezin thuis bij je moeder. Waar die na God, die vrouw, op de eerste plek staat. Dat is voor moeders wennen. En als ze dat niet kunnen hebben, dan gaat dat vaak ondergronds en dan... Nou, hier zijn al wat huwelijken van op de klippen gelopen. Dus dan moet je gewoon weten dat die banden, die lijnen er zijn en daar moet je keuze in maken. En dat is kwetsbaar. Dus hoe ga je om met schoonouders? Niet meer als het vroegere kind, maar als het nieuwe gezin. Samen. En als jij aan je vrouw vraagt, als man, wat vind jij ervan? Als zij ook ziet dat haar mening belangrijker is dan de mening van jouw moeder, dan voelt ze zich geëerd. Dan gaat ze in haar positie staan. En dan mag je dienen elkaar vanuit de kracht, in plaats van dat je moet bevechten je positie. Omgang met schoonouders, respectvol, eren wie eren toekomt, maar wel vanuit de juiste positie. Nou heb ik niet alles gezegd wat ik over schoonmoeders wilde, zou willen zeggen of misschien gedacht had. Maar ik hoop dat dit helder is. Heeft iemand daar een vraag over? Nog een wat concreter. Is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Ze zou het maar horen. Oké. Nog een vraag. Gezinsvorming. Kunt u nog iets zeggen over gezinsvorming? Mooi omschreven. Dus niet gezinsplanning. Gezinsvorming, daar zit iets van vormen. Als iets vormen moet je wijsheid gebruiken. Ja, daar wil ik graag nog iets over zeggen. Kinderen zijn een zegen. En het is heel jammer, echt gebrokenheid, wanneer je geen kinderen ontvangt. Maar met die zegen van de Heer mogen we wel in wijsheid omgaan. Kijk, het is een zegen dat het graan uit de aarde omhoog komt. Hè? Dat in uw tuintjes, dat is een gave van de Heer. Niemand kan een kropje sla laten groeien. Dat doet de Heer. Maar wil dat zeggen dat je nooit een schoffel mag gebruiken? Want je mag niet komen aan wat, zo denken sommigen. Laat maar komen. Die leven om, ja, zonder verstand. En we zien het wel. Dat is niet goed. We zijn geroepen om kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. En daar zijn voorwaarden voor nodig. Daar is veiligheid voor nodig. Gezinsvorming is ook weer zoiets wat je weer helemaal moet verbinden met de vreze des Heeren. God erbij betrekken. En dat gaat niet buiten ons verstand om. Niet buiten de gaven of de beperking die je bij elkaar ziet en merkt. Maar dat sluit dat allemaal in. Als je samen je buigt voor het aangezicht van de Heer en kinderen horen erbij, dat is een zegen van de Heer. Dus wanneer je trouwt, sta dan open voor de kinderzegen. Maar in dat hele proces waarin je samen in de vreze des Heeren zoekt naar wat het beste is om die kinderen ook op te kunnen voeden in de vreze des Heren, mag je samen je knieën buigen. Ja, maar, zegt iemand, u zou concreet worden, hè? Ja, dat klopt. Mag je voorbehoedsmiddelen gebruiken? Die vraag zit er ook een beetje achter. Mag je zelf daarin sturen? Ik denk het wel. In de vreze des Heren. Samen bidden. Heren, wat is uw weg? Waarom, waarom doen we dit nu? Is dat nu omdat we die BMW willen? Die vliegvakantie? Of kiezen we ervoor om mijn vrouw op krachten te laten komen? Ja, zegt iemand, maar dan moet je je onthouden. Dan moet je gewoon niet samen gemeenschap hebben. Dan komen er ook geen kindertjes. Maar dat is het enige voorbehoedsmiddel wat verboden is in de Bijbel. Daar komt grote ellende van. Dus het enige wat echt verboden is, is onthouding. Daarmee doe je elkaar tekort. Je mag onthouden onder een paar voorwaarden. Wanneer je het er samen over eens bent om je te wijden in vasten en gebed voor een bepaalde tijd, voor een afgesproken termijn, en kom dan gelijk weer samen. De apostel Paulus had zelf wel de gave van onthouding, maar hij wist ook hoe het werkte bij mensen die geen onthouding hadden. Opdat de duivel u niet verzoekt. Dus de duivel ligt schijnbaar op de loer. Dus als de Heer middelen geeft, en vergelijking met de Bijbelse tijd, is allereerst valt op, wanneer we onze Bijbel open doen, dat de tijden wanneer je gemeenschap mocht hebben met reinheidscyclus veel korter was. De vruchtbaarheid veel korter was. De afgelopen 100 jaar is de vruchtbaarheid explosief toegenomen ook. De tijd dat vrouwen vruchtbaar zijn. En de voeding is ongelooflijk goed nu. Dus vroeger gaf een vrouw tot 4e of 5e jaar de kind de borst. En dat was in dat leven een soort voorbehoedsmiddel. Een middel waardoor je niet zwanger werd. Nu werkt dat vaak niet meer. Onze voeding is zo volledig dat dat ruimschoots gecompenseerd wordt. Dus mag je middelen gebruiken? Ik denk het wel. In dit boek wordt dit thema heel uitgebreid behandeld. Samen genieten heet dat. Ik denk dat je wel ook voorzichtig moet zijn van, ja, ga je nou chemicaliën slikken? Is de pil nou wel zo'n goed middel om aan gezinsvorming te doen? Ik zou in de valkuil kunnen stappen om allerlei mitsen en maren en dit moet je wel en dit moet je niet doen. Maar daarmee behoed ik u voor samen op de knieën te gaan. Daarmee hou ik het tegen dat u samen met dit onderwerp open gaat communiceren, elkaars hart gaat delen, samen op de knieën gaan. En dan inderdaad mag je gebruik maken van de middelen die de Heere geeft. Niets wat onder dankzegging wordt ontvangen is verwerpelijk. En dan gaat het over afgodenoffer. Dus heel concreet, wanneer je, iemand vroeg een keer aan mij in de kroeg, ja, ik had ergens een avond geleid en dan moest ik afrekenen in de kroeg. Nou ja, ik zat daar met die barman even wat te drinken. En die zegt, Krijn, ben jij tegen condooms? Over concrete vragen gesproken. Ik zeg, wat wil je ermee gaan doen, joh? Wil jij gewoon allemaal one night stands hebben? Dat je met iedereen zomaar in bed legt, dat je denkt, nou, dan krijg je geen SOA. Of heb je het hier over gezonde, beheerste gezinsvorming? Oh ja, zegt hij. Maar de pauze is erop tegen. Ja, dus dat beeld hebben mensen, christenen zijn overal op tegen. En dat mag niet en dan gaan we ondergrond rommelen. Nee, leg dit open voor de Heere. En inderdaad, als je in de vreze des Heere voor het welzijn van elkaar, met het oog op het Koninkrijk van God, zegt ja, het is nu niet goed om kinderen te ontvangen. En dat kan, dat luistert heel nauw hoor, gemeente. Want het is zomaar ik gericht. Het is zomaar materieel gericht. En daar moet je je hart toetsen. Daarom die vrezen van God. Die moet hier ook aanwezig zijn. En dat de Heer je ook kan overtuigen van niet te lang. Ik wil je kinderen geven. Tot mijn eer. Tot uitbreiding van mijn koninkrijk. Voor mijn toekomst. Tot bouw van de gemeente. Dat is de eerste focus. En als je dan inderdaad in wijsheid middelen gebruikt, mag je de Heer daar ook voor danken. Dus sluit hem ook niet hier buiten. Hij wil ook hierin betrokken zijn. Kun je hier fouten in maken? Ja. Maar ga dan terug. Zeg, Heer, we hebben het fout gedaan. Dat en dat hebben we niet goed gedaan. Vergeef ons. Geef ons uw genade om niet materialistisch te denken. Om met u te wandelen. Om zo onze kinderen die, wanneer we die mogen ontvangen. Kinderen neem je niet. Je hebt niks te nemen. Een goede vrijpartij is soms al heel wat. Dat ontvang je ook. Laat staan kinderen. Kinderen ontvang je uit de hand van God. En het vraagt wijsheid, toewijding, compassie. Om hen op te voeden, maar ook om naar je vrouw te kijken. Wat is het beste voor jou? Vraag over gezinsvorming. Heel kwetsbaar onderwerp natuurlijk. Hè? Maar ook hier helpt het om gewoon eens zo'n boek te kopen. En dat nou eens gewoon eens te kijken van wat is er nou eigenlijk? Welke overwegingen zijn er? Zonder door iets meer te weten kun je ook wel overwogere keuzes maken. Als dat je alleen maar naar de huisarts gaat die op een seculiere manier denkt. En jouw seculiere adviezen geeft. Dus ga daar christelijk met Christus mee om. Dit waren de vragen die ik schriftelijk had gekregen. Maar ik geloof niet dat er geen vragen zijn over dingen die ik nog niet behandeld heb of nog niet uitputtend genoeg. Heeft iemand een vraag? Ik zal even een paar onderwerpen noemen die ik nog beloofd had. Even kijken hoor, ik heb dat mailtje aan jullie ouderling nog meegenomen. Eens even kijken. Positie man en vrouw. Geen vraag over. Seksualiteit, gezinsvorming, ouders en schoon. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Ik wil nog dan een paar dingen vertellen. Over fase. Ja, ik ben een beetje op dit onderwerp afgestudeerd. Dus dan zoek je ook alle mazen en alle hoeken op. Ik bereid aanstaande vaders erop voor. Jouw vrouw gaat totaal veranderen. En jij gaat dat beroerd vinden. Geloven ze me niet. Maar het is wel waar. Want dan moet je even voorstellen. In het begin, je bent getrouwd. Jij krijgt alle aandacht. Toch? Als het goed is. Als die schermpjes tenminste een beetje uitblijven en zo. En je ook haar aandacht geeft. Dan krijg jij ook alle aandacht. Na God sta je op de eerste plek. Nou, je bent in blijde verwachting. En tenminste, ik dacht altijd, ja, mijn vrouw is zwanger. En ik ben er ook blij mee. Toen we een kind hadden gekregen, dacht ik, mijn vrouw heeft een kind gekregen. En ik sta erbij en ik kijk ernaar. Kan dat ook ooit nog mijn kind worden? Dan loop je als het ware een tijd achter, dus dan moet je inhalen. Maar dan, in plaats van dat ze jou omhelst, zit ze heel de dag zo. En het is allemaal prachtig, lief, wat schattig, dat is heerlijk, dat kind. En jij dan? Ja, vergeet niet, hier worden tranen omgehuild. Hier, weet je wat ik dan bij mannen zie? Doen ze zo. Dat is hun wereld. Schijnbaar ben ik er even niet meer. Al die visite, kraamtijd, die wordt s'nachts wacht geschreeuwd. Ellende van een kind waar jij nog wat mee moet gaan krijgen. En uiteindelijk droogt het op. Dus vrouwen, ik gun u van harte uw kinderen. Vergeet alsjeblieft je man niet. En dat zeg ik niet zomaar omdat ik weet hoeveel leed hierachter zit. Vaak zie je dat mannen dan, ondanks dat het hyper druk is thuis, het buiten de deur gaan zoeken. Sport, overwerk. Toch ergens die vervulling gaan zoeken die ze eerst thuis kregen. En waar nu moeders helemaal hun vervulling en een kind krijgen. En dat is ongelooflijk krachtig, die band tussen moeder en kind. Ze vecht zich dood voor dat kind. En jij staat erbij en je kijkt ernaar. En als je daarover kan praten samen. Als je als vrouw laat zien. Ik vergeet jou echt niet. Maar ik heb heel veel tijd nodig en energie voor die kleine. En als je als man niet in de slachtofferrol kruipt. Maar mee gaat dienen. Van ik doe er toe. Ik kan die kinderwagen ook sturen. Ik ga tijd investeren. moet je gewoon doen, want je hebt nog heel weinig met dat kind. Je moet er dus voor gaan kiezen om iets met dat kind te gaan krijgen. Ik dacht echt, dat wordt niks met mij vader zijn. Ja, ik werd vader, maar ik denk, hoe moet dat nou? En op een gegeven moment dacht ik, ga ze proberen in te halen. Ik ga zoveel met dat kind doen. Ik ga overal in meedoen, want ik wil ze inhalen. Ik wil ook die band hebben. Nou, en de Heere geeft gelukkig die band. Dat is heerlijk. Maar wel na toewijding. Niet vaders, als je er ergens bij hangt. Dat zie je, hè, dat moeders in een speel staan en de kinderen eromheen. En dan moet je die positie moet niet bevechten. Dan moet je mooi zo laat. Daar is ze voor gemaakt. Maar als je als vader daaromheen staat om te beschermen, te leiden, hun geven wat ze nodig hebben, dan kun je ze als vader zo allemaal omhoog duwen. Laat die moeder maar mooi belangrijk zijn. Het draait toch altijd om haar. En dat moet het ook zijn. Daar is ze voor geschapen. Dat kan ze ook. Ik zeg wel eens tegen vaders die dan een beetje ontevreden zijn. Laat je vrouw een weekje op vakantie gaan. Echt het medicijn tegen ontevredenheid over hun eigen vrouw. Weet je wat vaders denken? Moeders. Dat je de hele dag niks doet. Ze hebben heel de dag de tijd. Echt waar. Ze komt 's morgen niet zo vroeg de bed uit. Ze heeft uren de tijd en ze kan dat allemaal doen. Totdat het een keer overneemt. En dat is heftig. Want daar ben je niet voor gemaakt. Een van mijn zwagers, ja, maar nou moet ik oppassen natuurlijk. Een van mijn zwagers die deed dat. Die zegt, nou, ik ga even thuis zijn. Een vrouw weg en hij thuis. Hij zegt, ik word er gek van. Heel de dag moet ik op die klok kijken. Dan moeten ze naar school. Dan moeten ze weer van school. Dan moeten ze eten. En dan valt er een beker om en er gebeurt van alles. Die zijn versleten. Nou, dat is een goede zaak. Dan worden ze weer dankbaar voor de gaven die God aan vrouwen gegeven heeft. Om een heel gezin te leiden. Dat is topmanagement. Echt mannen, waardeer dat in je vrouw. Ze is een topmanager. Psycholoog, ze vangt iedereen op, er gaat van alles mis. Ze kan dat allemaal dirigeren en ook nog soms zwanger zijn. En ook nog jou oprapen als je ergens daar onderaan beland bent. Dat doet ze allemaal. Gun haar dan even die tijd dat ze zegt, ik heb even tijd voor mezelf nodig. En dan denken mannen ook wel, ja dan komen ze thuis, daar ga ik mee stoppen. Dat is echt een gevaar. Mannen komen altijd op een rot moment thuis. Voor vrouwen niet natuurlijk. Die denken, die kan even hand uit de mouwen steken. Maar hij is moe. Heeft gewerkt. Van alles meegemaakt. Zit tot hier toe vol. En denk ik, zo, ik ben vrij jongens. En zij denkt, zo, ik heb een paar handen extra. Wil je de tafel even dekken? Wil je dat nog even doen? Wil je die nog even zijn billen afvegen? En dan zie je het conflict al komen. En dan kun je ervoor kiezen om slachtofferrol te gaan. Hè, met zo'n gezicht de tafel dekken. Of je kan denken, oh, dit was iets anders dan ik berekend had in de auto naar huis of op de fiets. Maar ik ga dienen. Ik ga volgens Christus handelen hier in dit gezin. Ik ga natuurlijk, ik doe mijn schort voor, ik ga de tafel dekken. Meid, kan ik je ergens mee helpen? Ja, daar moet wel eens een gevecht voor komen, voordat die switch omgaat. Maar vrouwen, communiceer dat alsjeblieft. Zeg dat je dat nodig hebt. Niet als die achter de computer zit. Ja, dat is misschien een beetje te veel autobiografisch. Maar, wil jij dat even doen? Ja, en ik zit zo door. Maar hij kan maar één ding tegelijk. Dus hij kan niet typen en luisteren. Roep hem dan even, kom even die arm, communicatie. Hé, wil je me even helpen, ik heb het heel druk. Ik overzie het niet zo en anders is het één hijsa en als we het samen doen is zo klaar. Even kwetsbaar zijn, die ander kan dienen, eenheid. Dan begin je maaltijd heel anders, volgens Christus. Voel je het verschil? Anders heb je altijd gevechtjes, altijd competitie, altijd machtslijntjes. En als het volgens Christus gaat, mag je al je macht, mannen, want die hebben we, al onze eer, al onze status, al onze respect wat we willen hebben, dat krijg je juist door te dienen, zoals Christus. Ik denk dat ik moet gaan afronden, hè? Ik ga hiermee stoppen.
Heel hartelijk dank voor wat u meegegeven heeft. Met een avond als deze ben ik altijd heel blij dat er opname is. En ik zat net al te denken, er zijn wel een aantal mensen aan wie ik de link wil doorsturen. Ik denk dat er veel mensen zijn die kunnen leren van wat wij hier vanavond live hebben mogen meemaken. Hartelijk dank daarvoor. En we zijn dankbaar dat in wat u ons zegt, uw verlangen doorklinkt om de Heer Jezus centraal te stellen. Zou met ons willen eindigen, misschien nog een psalm opgeven en met gebed.
Ik wil graag met jullie Psalm 139 zingen, vers 1 en vers 14. Ik ben in mijn lezing begonnen dat ik niet zo'n geweldige huisvader ben en niet zo'n geweldige echtgenoot, maar veel fouten heb gemaakt. Maar door de genade van de Heere heeft Hij mij het een en ander geleerd. Door schaar en schande heen en ik leer nog elke dag bij. En daarom wil ik ook samen met jullie dit zingen, om ook je hart voor de Heere open te leggen, om het ook heel concreet te maken. Heere, wij, als er iets is waarin ik uw beeld niet vertegenwoordig, laat het me dan zien. Geef me de moed om het te bekeren. Vooral dat vers 14 is ook zo mooi. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Daar zit het. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt, ook in ons huwelijk, ook in onze gezinnen. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 1 en 14 van Psalm 139. Gemeente zullen we samen de Heer danken. Lieve Vader, trouwe God in de hemel, u die de God bent van genade. Als we vanavond het onderwijs ontvangen hebben uit uw hand over het christelijke huwelijk, Heer, dan hebben we elkaar ook een spiegel voorgehouden. Wie zou dan zijn hoofd niet buigen? O God, vergeef me mijn ikgerichtheid. Vergeef me mijn kwetsende woorden. Vergeef me mijn ontrouw. Vergeef me mijn afwezigheid. Heere, zo mogen we dat ook heel persoonlijk, zomaar in de stilte, voor u doen. Geef ons uw genade om het anders te doen. Vorm ons door uw Heilige Geest naar het evenbeeld van Christus, om als het hoofd, zoals Hij hoofd is, man te zijn. En als de kerk, die ware kerk is, als vrouw te dienen, te eren. Heren, wat zijn we daarin zo afhankelijk? We zijn kwetsbare mensen, we leven in een gebroken wereld, waarin we zondig anderen kwetsen en door anderen gekwetst worden, ook in het huwelijk, ook in de gebrokenheid daarvan. We leggen ook die pijn voor u neer. We danken u voor de zegen van goede christelijke huwelijk. Wilt u nabij zijn? In al die vragen die ook vanavond aan de orde zijn geweest, ons steeds weer bijsturen, want zoals een schaap zijn wij dwaalziek, ook in ons huwelijk. En we zitten zomaar naast de weg. Lieve Vader, neem ons daarbij de hand en leid ons. En als we u nog niet kennen als onze Vader, Heere, terwijl u vanavond wel steeds in het middelpunt stond en moet staan, u bent zo dichtbij. Overwin onze hart door uw liefde. Geef dat we ons gewonnen geven, zoals hier zo vaak in de kerk geklonken heeft. Lever je wapens dan in en geef je over. We danken u voor uw onvoorstelbare genade dat u ons zocht. Want wij zochten u niet. Dat u ons uw genade geeft en steeds onze zonden vergeeft. Wat een geweldig goede Vader bent u. Daar steken wij tegen af. Dat is een groot contrast. Maar ons verlangen is om te worden zoals u. Om te leven zoals u. Om die zegen ook in onze gezinnen en onze huizen te mogen verspreiden. Zodat u geloofd wordt. Zodat ook in die komende geslacht dat doorgegeven mag worden. Van ouders op kinderen. Zo uw koninkrijk gebouwd mag worden, uw gemeente gebouwd mag worden. En dat al die kleine huisgezinnetjes, huisgemeentetjes, samen mogen komen in uw gemeente om u de lof, de eer en de aanbidding te brengen. Want u bent dat waard. We danken u voor al uw zegeningen. Vergeef al onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wel thuis allemaal.